Welkom bij de Technoloog nummer 272. Hallo Herbert.
Hey Ben.
Hallo, hoe gaat het met je?
Het gaat uitstekend.
Dat is fijn. Ja,
gaat het met jou na de schaatsnederlagen?
Nou, man, jongen. Ik heb te veel hooi op mijn vork genomen. Ik vergeet alles. Het gaat helemaal fout.
Ja, jij liep panisch door het gebouw op zoek naar een oplaadsnoer. Oh. Dat is wel heel prozaïsch.
Jongen, echt. Ik word helemaal gek voor mezelf. Dus gelukkig nog een paar dagen is die Olympische Spelen afgelopen.
Ja,
dan kunnen we. Ja. En weet je wat? Oh, we hebben te gast Martijn Aerts. Hallo.
Hey.
Jij bent voor mij echt de international platform expert. Maar je bent de platform expert van Nederland.
Nou, dankjewel.
Dat is toch mooi?
Ja.
Maar ik was aan het vertellen, ik merk wel, Herbert, even voor jou, dat sport zit bij mij een limiet. Op een gegeven moment weet ik het wel. En dat heb ik met tech niet. Want ja, nu is een platform en volgende week hebben we weer een regelgeving. Het is heel AI, heel breed. En sport vind ik moeilijk om te verdiepen.
Ja, weet je, een spannende wedstrijd kan mij niet lang genoeg duren. Maar ik word zo ibelig van al dat gelul over sport.
Precies. En ik doe er aan mee.
Ja, dus we willen hier over technologie. Dus
maar dat doe ik dus liever. Weet je, ik merk dat ik daar door kan. Nou, dat is totaal niet relevant voor jou. Martijn, nee. Maar er was even wat me hoog zit. We gaan beginnen. Want technologisch, weinig gelul. Veel beginnen. Oké, ik heb een hele simpele, eenvoudige, maar saaie, lullige eerste vraag. En dat is, wat is jouw definitie van platform? En waarom ik dat vraag? Omdat ik iedereen hoor continu van, ik maak een platform, we hebben een platform. Dus, en even voor de mensen, dat had ik al moeten zeggen, we gaan het hebben voornamelijk over flitsbezorging. Maar even nog even het grote kader, wat is voor jou definitie van een platform? Dat iedereen dat nooit meer vergeet.
Ja, goede vraag. Want tegenwoordig is dat zelfs de lokale breiklub een platform voor creativiteit.
Juist.
En dus het wordt echt overal voor gebruikt. Kijk, uiteindelijk kun je het platform eigenlijk vergelijken met de marktplaats even plaats op een plein in een stad. In ieder geval, daar heb je de markt. En vervolgens heb je eigenlijk drie rollen. Je hebt dus verkopers die hun spullen willen verkopen. Je hebt consumenten die komen iets kopen. En je hebt de marktmeester die de markt organiseert. En de regels van het spel bepaalt. Ervoor zorgt dat er in ieder geval ook de juiste kwaliteit is. Geen 10 kaasboeren, behalve uiteraard op een kaasmarkt in Gouda.
Ja.
En een platform is eigenlijk een marktplaats die eigenlijk twee gefragmenteerde groepen, in het geval dus de verkopers en de kopers op het marktplein, met elkaar verbindt. Eigenlijk die informatieasymmetrie tussen die twee opheft. En daarin eigenlijk die partijen faciliteert om met elkaar zaken te doen. Ja. En dat is zo bij marktplaats.nl, bij Booking. Dat zijn echt de platformen.
Je was hier eerder te gast. Toen je het ging vertellen, dacht ik, ja, dat was de definitie die je vorige keer ook gaf. Dus dat is mooi consistent. Maar die breiklub, weet je, die brengt niet partijen bij elkaar. Dus het is gewoon iemand, ik wil meer leren over breien.
Alleen breiende partijen.
Ja, alleen brein. Nee, maar het is niet vraag en aanbod van twee partijen. En die zeggen dan wel, wij zijn een breiplatform. Dan denk ik, ja, dat ben je helemaal niet.
Nee, dat klopt.
Oké. Hoe noemen we dat dan?
Een clubje.
Een breiklub. Nou ja, dat is, ja.
Nee, maar dus hoe noemen we dat dan?
Nou, dat is gewoon een
een winkel, een site.
Ja. Kijk, uiteindelijk natuurlijk het verschil tussen bijvoorbeeld een e-commerce store.
Een community.
Als een Coolblue.
Ja, dat is een community, ja. Ja,
ja.
Nee, ja nou oké, okay. Dit was even definitie. En wij gaan het specifiek hebben over flitsbezorgers. Dus we hebben die marktplaats.
Ja.
En dan hebben we flitsbezorgers.
Wat? Ja, en als ik goed begrepen heb in de voorbereiding, vind jij dat flitsbezorgers niet vallen onder de platformeconomie?
Nee, in ieder geval niet zoals we net hebben gedefinieerd. Omdat zij leveren vanuit eigen winkels. Wat we moeten om ook binnen 10 minuten te kunnen bezorgen. En daar hebben we eigenlijk gewoon een retailer zijn. Of eigenlijk beter een logistieke organisatie.
Ja.
Die eigenlijk wel sterk hangt op technologie.
Maar waarom praat jij dan als platform-expert over iets?
Ja, wij hebben hem uitgenodigd.
Nee, maar dus dat is inderdaad helemaal, nu je het zegt, dat is natuurlijk ook helemaal geen platform.
Nee,
het is gewoon een retailer die snel bezorgt.
Ja, kijk, en natuurlijk achter de schermen wordt platform achter de technologie gebruikt om alles aan te sturen en te controleren. Hetzelfde wordt ook wat bijvoorbeeld bij een picknick bijvoorbeeld gebeurt. Maar in de kern is het gewoon een logistieke organisatie.
Dus we concluderen nu alvast dat het onderwerp terecht bij de technologisch, want het is natuurlijk wel gewoon onderdeel van de digitale economie. Maar ja. Martijn is hier volkomen verkeerd.
Ja, maar kijk, Martijn, ik krijg zijn nieuwsbrief hè, iedere week.
Ja.
En dan schrijft hij ook over gorilla's, weet je, over de flitsbezorging. Ja, dus je pakt het in je domein wel mee. Waarom pak je het dan wel mee?
Nou, ten eerste omdat ik eigenlijk in het begin heel erg veel door de media werd gevraagd. In ieder geval, die gingen bellen van, goh Martijn, we hebben een nieuwe platformontwikkeling. Zei van, jongens, ja, wie heeft fietsbezorgers? Ja, fietsbezorgers. Goh, waarom een platform? Ja, goede vraag. Dus eigenlijk vanuit daar ben ik erover na gaan denken. Omdat ik gewoon werd gevraagd om er iets van te vinden. En natuurlijk omdat er wel heel veel vergelijkbare elementen in zitten. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld de fietsbezorgers groeien en zich manifesteren in steden, bijvoorbeeld op dit geval, waar toch heel veel discussie over is. Dan zie je heel veel vergelijking met hoe bijvoorbeeld een Uber of een Airbnb. Dus uiteindelijk de manier waarop techbedrijven die zich opereren in fysieke omgevingen en gebruik maken van publieke ruimte opereren, is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met de echte pure platformen die we kennen van bijvoorbeeld Airbnb en Uber. Dus daar zit dan heel veel parallellen in. En uiteindelijk zouden die flipsbezorgers ook natuurlijk wel kunnen doorgroeien naar meer platformorganisaties als bijvoorbeeld ook spullen van anderen gaan verkopen. Sommige partijen in het buitenland die bijvoorbeeld ook spullen van bijvoorbeeld lokale aanbieders verkopen. En dan krijg je toch iets meer een platformachtige constructie.
Ja. Ja. Thuisbezorgd is eigenlijk een club die werkt zoals jij dat nou beschrijft. Hè? Want die gebruiken wel, die zijn wel een partij die verschillende soorten vraag en aanbod bij elkaar brengt.
Ja, klopt. In ieder geval, zij brengen de restaurants die het eten leveren, ja, in contact met de consument.
En dat is natuurlijk voor een buitenstaander natuurlijk een vrij vage grens. Hè? Een oppervlakkige waarnemer zou kunnen zeggen, thuisbezorgd, net zoiets als gorilla's.
Ja, kijk,
is alleen niet zo.
Ja, nee, klopt. Alleen lastig is dat die grens ook best wel vaag is. Ja. Omdat voor thuisbezorgd nu bijvoorbeeld in Duitsland ook boodschappen gaat bezorgen. Vanuit in ieder geval partnerwinkels. Dus dat is een twijfelgeval. Maar hetzelfde is hier bijvoorbeeld ook heel erg bijvoorbeeld, in ieder geval binnen e-commerce. Bol.com zien was een platform. Maar ongeveer de helft van hun handel komt uit hun eigen magazijn. Hetzelfde ook met Amazon. Dus uiteindelijk, in ieder geval, echt pure platformen heb je wel. Maar om je dan te beperken door alleen maar te praten over pure platformen, wordt ook heel erg saai, denk ik.
Ja, en bovendien, wat voor platform, hè? Want bol.com is een platform voor zijn eigen partners natuurlijk. Maar je kunt net zo goed volhouden dat het een platform is voor zijn leveranciers om consumenten te kunnen bereiken. Hè, wat dat betreft is een warenhuis altijd een platform geweest.
Ja, nou komen we toch weer bij die breiklub uit, hè? Ja, achteraf op het einde komen we erachter.
Nou ja, dat nee, een platform is. Maar, precies wat jij zegt, de grens is dus vaag.
Ja, klopt. En die zal ook iedere keer weer verschuiven. En dat maakt het ook juist interessant, vind ik.
Ja.
Ja, maar ik wil hem toch helder hebben. Gewoon het verschil tussen gorilla's, picknick, thuisbezorgd. Bij thuisbezorgd, weet je, zijn mensen zelf in dienst. Weet je, dat zijn niet snel even, waar we het straks over gaan hebben, een ZZP'er. Er moet toch een definitie zijn wanneer je onder valt, of gooien we alles op een hoop en we pikken eruit wat we willen. Ik vind dat jammer.
Ja, kijk, de definitie is, als je het echt gewoon puur strak bekijkt, dan gaat het over een platform is een intermediair tussen een gefragmenteerde groep aanbieders en een gefragmenteerde groep vragers. Waarbij uiteindelijk het platform zelf niet investeert in een van de beide kanten van die marktplaats. Oftewel, marktplaats.nl koopt zelf geen oude spullen, maar zorgt ervoor dat als jij een oplader zoekt in Groningen en ik heb er eentje te kopen in Maastricht, dat die bij elkaar komen. Okay. Dat is echt de pure platform.
En als je het zo bekijkt, is bol.com dus geen pure platform.
Klopt, het is een hybride en Amazon ook. Ja.
Ja, helder.
Oké, dan heb jij, dus dat onderscheid is nu al helder. Jij doet een onderzoek naar de invloed van portability van reputatie en transactiedata van gigworkers. Een flitsbezorger, dat is er ook een gigworker? Of niet? Die wordt opgeroepen, je moet nu een klusje doen en je bent weer weg.
Ja, kijk, gigwork gaat, en daar heb je eigenlijk verschillende variaties van. We blijven het even niet zien.
Mag ik even onderbreken? Want ik denk dat je het mis hebt. Laten we daar even mee beginnen. Een bezorger voor gorillas of Fink of hoe ze allemaal heten mogen. Heeft een contract. En heeft niet elke rit van zo'n bezorger is een aparte gig. Toch, Martijn?
Klopt.
Maar dat is weer anders dan bij Uber.
Ja, nee, ik heb hem. En ook weer anders dan natuurlijk bij thuisbezorgd. Ik heb hem. Maar
ingewikkeld, hè?
Nee, dat is veel ingewikkeld. Dat is, ik denk dat je kapot gaat aan definities nu. Waarom? Omdat je namelijk uiteindelijk qua business natuurlijk heel goed na moet denken welke elementen heb ik nodig om een toegevoegde waarde te hebben.
Ja, kijk, en uiteindelijk gaat het erom, want inderdaad, hè, daarom dat ik ook zeggen, ja, laat ook die definitie altijd wat meer los. Maar denk wel goed na over welke variabelen je meeneemt in de dingen waarover praat. Omdat uiteindelijk het meest interessante is natuurlijk om te kijken, ja, wat doen ze nou? En niet hoe noemen ze zich?
Ja. Oké, dan gaan we dus, wat doet een flitsbezorger? Een flitsbezorger die heeft heel hard een winkel. Fietsen. Ja. En ze vragen aan mensen die hebben een contract. Hè? Ja, mensen met een contract. Vragen ze van, joh, wil je binnen 10 minuten ergens iets brengen? Nou, dat is toch top? Iedereen blij en gelukkig. Je kan heel snel je spullen bestellen.
Behalve de gemeente. Was, vandaag is, even kijken, 15 februari geloof ik. 15 februari. Vandaag was nog op de, in het nieuws dat ik geloof Groningen en Arnhem zich hebben gevoegd bij alweer een hele rij steden. Met natuurlijk de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en zo voorop. Die er genoeg van hebben. Van die flitsbezorgers.
Ja, dat is één van de nadelen.
Die blokkeren de stoep en ze maken het verkeer onveilig. Ja, ze, precies. Ze bederven het aanzien van de straat met die darkstores.
Fietsen te hard.
Ja, respecteren de verkeersregels niet. Nee. Stoppen niet voor het stoplicht en noem maar op.
Hoopnarigheid.
Allemaal ellende, Martijn.
Ellende is jouw schuld omdat jij de platform economie in de vaart en volkeren omhoog hebt gebracht.
Nou, prima is dat. Nee, kijk, uiteindelijk. Wat de gemeenten hebben gedaan is, in ieder geval Amsterdam Rotterdam nu dan, er een stop op gezet. Van de komende 12 maanden mag je geen lokale magazijntje meer openen.
Geen magazijn erbij, inderdaad.
En wat eigenlijk daar het signaal is van de gemeente is, jongens, we hebben eigenlijk geen idee wat we hiermee moeten. We weten niet hoe we dit binnen bestaande vakjes moeten proppen. En we kopen ons eigenlijk zelf 12 maanden tijd om na te denken hoe dan wel. En dat is eigenlijk nu wat er nu aan de hand is.
Hebben jullie één moment? Ja. Want ik ga even iets laten horen. Want die bezorgers die hebben ook een soort vakbond. En Martijn, hoe heet die? Radical Riders.
Bedankt, Daniel.
En het account Radical Riders op YouTube had pas een fantastische video. Dat wil zeggen, was niet om aan te zien, maar het was wel heel vermakelijk. Ik ga er gewoon even iets uit laten horen. En dat doe ik nu via mijn laptop. En misschien dat we in de montage het fragment nog even vervangen, zodat het wat beter klinkt, maar luister even mee.
Probleem bij gorilla's ziet ze nummer zoveel. De stuur gaat vastzitten. Dan wil hij wel naar links, dan gaat hij niet meer naar rechts. Dat had ik net ook. En toen kreeg ik hem voor elkaar en toen begon hij aan alle kanten te fonkelen. Collega's gaan op hun bek omdat hij halverwege de bocht in een vast gaat hangen. Leuk, hè? Russische roulette. Superkut. Ah. Al het plezier uit mijn werk.
Ja. Ik moest er zo om lachen. Ja, dus en je ziet dan op een gegeven moment ook in die video, dit is maar een fragment, zie je rijen en rijen fietsen. Echt tientallen fietsen die gewoon daar staan omdat ze kapot zijn. En niet meer gebruikt kunnen worden. Dus er is ook nog echt een probleem met het materiaal. Dat die. En wij als burgers hebben vooral last van het onveilige verkeer en geblokkeerde stoep en noem maar op. Maar de mensen die daar moeten fietsen, die hebben ook nog een keertje last van dat zo'n bedrijf wel een hele mooie app kan ontwikkelen, maar niet in slaagt om een goed fietsenpark in de vaart te houden.
Nee, klopt. Kijk, in ieder geval, dat merk je bijvoorbeeld ook
dat het verkeer weer onveiliger maakt, trouwens.
Nee, klopt. Dat merk je ook bijvoorbeeld hier in Amsterdam destijds toen die deelfietsen kwamen. Toen natuurlijk ook een tweet van, jongens, dan krijg je als techbedrijven zich bezighouden met fietsen. Een top-app en echt onwijs een nare fiets. Ik heb nooit in mijn leven op zo'n brakke fiets gefietst. En ik geloof me, ik heb best wel veel brakke fietsen gehad. Ja. Dus uiteindelijk, en dat zie je zeker bij, in ieder geval, kijk, uiteindelijk zijn natuurlijk ook de flitsbezorgers, zie je ook echt wel verschillen tussen, ook in kwaliteit en in manier van opereren. Waarbij gorillas, van wat ik zie, wel echt wel de meeste ja, agressieve vorm pakt. En eigenlijk ook heel erg veel.
Hoezo de meest agressieve vorm? Leg dat eens uit.
Heel snel groeien. Maar ook voor lief nemen dat bijvoorbeeld bezorgers niet worden uitbetaald en dan als excuus geven, jongens, ja, sorry, maar ja, we zijn een snel groeid bedrijf. Oh, ja. Ja, er is bezorgd ik verder geen boodschap aan.
Geen tijd om te betalen.
Hetzelfde ook met de fietsen. Nou, niet ter kosten, maar gewoon puur zo snel schalen. Hè. Gorillas is 1 of 2 jaar oud. Dus echt een hele jonge bedrijf die heel snel schalen en eigenlijk gewoon sneller groeien dan ze eigenlijk operationeel bij kunnen houden. En daardoor gewoon steken
uit. Nemen ze voor lief en steen en dan gaan die fietsen stuk. En dat rekenen ze uiteindelijk uit of het wel of niet uitkomt. Wat natuurlijk nog maar de vraag is de komende jaren. Daar wil ik straks even op terugkomen. Is wel even, hoeveel technologie zit er nu bij een Gorillas of bij een Flink? Dat is toch eigenlijk alleen maar de app? Of is het echt een integratie met ik pak een product van het schap. Het schap ziet dat het product weg is in de inventory. Eentje minder in de supply chain. Jongens, we hoeven één ding minder te bestellen. Gaat het echt zo ver? Of is het gewoon, we hebben een magazijn en we hebben een app en dat is alles. Dus kun je daar iets over zeggen?
Ja, uiteindelijk, ik ben zelf nog niet in ieder geval binnen in zo'n magazijn geweest. Maar waar het in ieder geval naartoe gaat, is natuurlijk dat ze gewoon kijken. Uiteindelijk is het natuurlijk een markt met hele kleine marges. Dus je moet het hebben op efficiency, op goed kunnen voorspellen wat voor soort producten er in welke buurt worden verkocht. En op basis daarvan ook die inkoop doen. Vervolgens ook bijvoorbeeld overschakelen naar bijvoorbeeld huismerken. En uiteindelijk ook misschien andere dingen gaan bezorgen als ja, iets bijvoorbeeld in ander land, bijvoorbeeld wat ik vind als medicijnen bijvoorbeeld. Ja. Dus uiteindelijk die technologie van het... Kijk, op zich, ja, voorraadbeheer. Ja, ze weten precies hoeveel erin zit en wat er wordt gekocht. Want alles wordt natuurlijk gewoon digitaal via die app geregistreerd. En daar zit echt wel een flink stukje technologie achter. In ieder geval, dat merk ik eigenlijk binnen al die tech- en platformbedrijven. Dat die afdeling developers, die zijn echt hè, bijvoorbeeld bij een Uber bijvoorbeeld werken.
Ja, daarom. Maar bij Uber, die staan nog onbekend. Weet je, de route heel goed. En het algoritme is heel erg slim. Zodat we ze effectief mogelijk maken. En voor de chauffeur is het goed. Dus ik vroeg me af of dat bij Gorilla's of Flink ook zoveel aandacht voor is.
Ja, of nu of uiteindelijk. Kijk, uiteindelijk in ieder geval moet het ook gewoon economisch uitkunnen. Dus je moet ook die bezorgers, die waarschijnlijk even de grootste kostenpost zijn van het bedrijf, die moeten ook zo efficiënt mogelijk gaan rijden. Uiteindelijk misschien in het meest ideale geval ook met meerdere ritten, in ieder geval meerdere afleveringen op één rit gaan doen. Dus uiteindelijk, ja, die efficiëntie ga je echt halen uit het voorspellen en het sturen via die technologie.
En ik weet van Picnic, want ik heb die CTO gesproken, dat is voor mij echt een techbedrijf. Weet je, het is gewoon echt, weet je, die denken helemaal in tech en de juiste route en nou, alles is app first en perfect. Een mooie kunstmatige intelligentie erin, perfect. Is dat ook zo bij Gorilla's of is dat ondergeschikt? Dus, weet je, werken ze agile en in tribes en zijn ze ook helemaal zo ingericht? Of meer als een winkel?
Nee, ik denk echt wel echt ja, tech first. Absoluut. Want anders kun je ook niet zo'n organisatie. Kijk, ze hebben natuurlijk allemaal. Kijk, sowieso natuurlijk met die belofte van 10 minuten. In ieder geval, ik ben benieuwd even welke idioot dat heeft uitgeroepen. Want één partij zegt 10 minuten, kan niet de volgende zeggen, nou, een half uur. En toch zie je nu al best veel partijen eigenlijk al weer daarvan afstappen. Dat bijvoorbeeld een ketier die zegt van jongens, gewoon snel. Want 10 minuten, ja, dan vraag je ook om ongelukken op straat. Maar uiteindelijk in ieder geval om al die kleine winkeltjes en bevoorradingen. En in één zo'n winkel werken gewoon 30, 40 man. Voor de bezorging en voor andere logistieke diensten. Dus dat is echt gewoon een enorme organisatie. Ja, dat kan alleen maar wanneer je dat ook gewoon automatiseert. Anders wordt het echt gewoon een bende.
Maar ik heb een vraag. We hebben het hier over inderdaad over optimaliseren, over automatiseren, over technologie. En of het uit kan. Hè? Nou, en je moet natuurlijk optimaliseren. Wil dat überhaupt uit kunnen? Dat zeg je ook al. Maar het is eigenlijk heel makkelijk uit te rekenen. Daar heb je helemaal geen technologie voor nodig. Ze berekenen €1,80 kosten voor een bezorging. En zo'n bezorger krijgt €20 per uur. Dus als je dan een deelsommetje maakt, dan moet je een uur in ongeveer 10 partjes verdelen. En in die tijd moet het gebeuren. Je hebt per even die 1,80 afronden naar €2. Hè? Dat is even voor het gemak. Je hebt dus 6 minuten voor een bezorging. Klaar. In die dus niks 10 minuten. Het moet in 6 minuten. En dat is inclusief alle kosten. Dat wil zeggen, in die berekening zit nog niet eens meegerekend dat je die fiets moet betalen, dat je die fiets moet onderhouden. Dus het moet eigenlijk in veel minder dan 6 minuten. Want anders kan het helemaal niet uit.
Ja, klopt. In ieder geval. En zeker
interesseert ze niet.
Met andere woorden, is het überhaupt een haalbaar verdienmodel? Zijn we hier niet gewoon bezig met, hoe heet het ook weer, door investeerders gesubsidieerde
innovatie en veranderingen?
Dumping.
Dumping
is het juiste woord. Waarbij ze hopen op een monopolie op een zekere dag, net als Uber, zodat ze de prijzen flink de hoogte in kunnen jagen, omdat we van hun afhankelijk zijn geworden.
Ja, uiteindelijk, ten eerste, ze draaien aan een verlies. Ja, er is al meer dan 14 miljard dollar ingegaan. Nou, dat is een hoop geld. Ja. Er zijn er veel, te veel. Ja, ze zijn natuurlijk nu allemaal proberen om overal markten te veroveren. Want ze ook weten, uiteindelijk is er plek voor één of twee. Dus ja, het is inderdaad überhaupt gewoon een hoge risicomarkt. Kijk, de vraag is ook, ja, wie is aan de concurrentie? Want je ziet bijvoorbeeld ook in heel veel landen dat bijvoorbeeld nu maaltijdbezorgers of gaan investeren in flitsbezorgers of ook zelf boodschappen gaan bezorgen. Of die gaan zich er ook even nog mee bemoeien. En bijvoorbeeld de supermarkten zelf, die gaan ook reageren. Dus waarschijnlijk is het een soort van bloedbad waar de komende 5 jaar echt gewoon miljarden euro's worden verbrand. En de vraag is wat er uiteindelijk uitkomt.
En vervolgens weer miljarden verdiend door die partijen die overblijven. Wie gaat dat winnen? Je hebt nu de beste kansen.
Ik weet het niet. Kijk, weet je waarom? Want enerzijds kun je kijken, wie zijn nu de partijen die er nu op de markt opereren? Maar vervolgens kun je ook gaan kijken, maar wie zijn dan bijvoorbeeld de bezorgbedrijven?
Maar even, die er nu zijn, dan hebben we even in Nederland de Jumbo en de Albert Heijn.
Ja.
Rabbel lachen, hè? En dan hebben we Picnic. En dan hebben we de Gorilla's en de Flinks en Just Eat Takeaway.
En Uber Eats en Deliveroo.
Oh ja, Uber Eats en Deliveroo. Oké, en die zitten natuurlijk in de groep van Just Eat. Die zitten in thuisbezorgd hoek.
Ja.
Zitten daarin. Dus we hebben, de Picnic samen, nemen ze even, want dat is wel aardig voor ze, met Jumbo en Albert Heijn. Dan hebben we Deliveroo, die noemde je Uber, en thuisbezorgd. En aan de andere kant die nieuwe partijen.
Ja, kijk, en dan ga je kijken, wat zijn het eigenlijk voor bedrijven? En eigenlijk zijn het allemaal gewoon logistieke bedrijven voor een soort van last mile logistieke in steden. Want of ze nou een pizza bezorgen of die avocado, maakt het in principe niet uit. Dus uiteindelijk zijn het eigenlijk allemaal vergelijkbare bedrijven. Zeker ook in de pandemie zag je buiten Nederland dat heel veel van die maaltijdbezorgplatformen die we eigenlijk vanuit hun historie eigenlijk een naam hebben gegeven. Opeens overal medicijnen gingen bezorgen, boodschappen gingen bezorgen, weet ik wat gingen bezorgen. Dus uiteindelijk zijn het gewoon logistieke partijen die dan zijn begonnen met maaltijden. Een keer is ook een keer iemand volgens mij van Deliveroo tegen mij van we beginnen met maaltijden, want als je een maaltijd kunt bezorgen die warm aankomt, dan kun je alles bezorgen. Maar uiteindelijk zijn het gewoon logistieke bedrijven. En wat ze bezorgen maakt eigenlijk verder geen rol uit. Kijk, en dat maakt het natuurlijk wel interessant, maar ook lastig ook voor de toekomst om te voorspellen wie dan daar een marktleider in zou zijn.
Maar jij zegt uiteindelijk zijn het logistieke bedrijven. Nee, want het is op dit moment gekoppeld aan een soort supermarktfunctie.
Ja, klopt.
De supermarkt, het levensmiddelenbedrijf, of hoe je het ook wil noemen, heeft zijn eigen bezorgdienst. En als je die zou loskoppelen, dan zou inderdaad, stel dat ze zou zeggen, we stoten dat af, want we gaan dat van buiten inhuren, we gaan het, hoe heet het ook weer, privatiseren, verzelfstandigen. Dan heb je inderdaad een pure bezorgdienst. Maar op dit moment is dat niet zo. Die zijn op dit moment nog aan elkaar gekoppeld.
Nee, klopt. Dus ze hebben ook dat klantcontact. Maar als je kijkt in ieder geval echt puur naar de processen. En dat maakt het ook lastig voorspellen van wanneer het voorbij is. In ieder geval neem wat thuisbezorgd. Op zich heb ik al een beetje meelijden met Jesse. Nou ja, op zich niet. Hij redt het wel, maar
niet zo groen hebben we het over.
Ja, precies. Ja. Hij is begonnen met thuisbezorgd echt als een verkoopplatform. Nou, dat is wat hij ook zelf aangeeft, echt een super lucratief model. Want je maakt eigenlijk alleen maar de verkooptransactie. En vervolgens regelt de eetgelegenheid, regelt het eten en de bezorging. Nou, op een gegeven moment zijn ze ook een beetje gaan bezorgen. Omdat ze ook wel zagen, dat is ook goed voor de zichtbaarheid. Maar toen zeiden ze eigenlijk altijd dit gaat nooit meer dan 5% van onze bestellingen zijn. Dus maximaal 5% van alle bestellingen die via ons verkoopplatform gaan lopen, die gaan we zelf bezorgen. Waarom? Omdat bezorgen never, nooit economisch uit kan. En wij zien het gewoon puur als een marketinginvestering en zichtbaarheid. Maar ja, toen kwam de concurrentie van Uber Eats en Deliveroo. En nu zie je dus, in ieder geval waar Jitse ook in de investor calls, kijk, het mooie van zo'n beursgenoteerd bedrijf is, ze hebben gewoon investor calls die je gewoon kunt afluisteren. Dat is gewoon een openbare informatie.
Ik luister zowel van Apple en van Facebook en alles, maar niet van Just Eat Takeaway, sorry.
Ja, ik wel. En dan is het mooie dat je mij eerst eer hoort zeggen, jongens, dat is een bonus, put gaan we niet doen. En vervolgens een jaar later, groeit het maar. En hetzelfde wordt ook met die boodschappen bezorgen. Heeft Jitse ook in al die investor calls gezegd, jongens, boodschappen, want die vragen kwamen natuurlijk van de Morgan Stanley iets van, goh, jongens, erg, moet je geen boodschappen gaan bezorgen? En iets van, nou nah, jongens, dat is misschien leuk in een pandemie, maar dat is allemaal echt kansloze zaak. En een week later in Duitsland openen ze een pilot met iets van 20 of 40 supermarkten. Dus uiteindelijk waar hij misschien eerst dacht van, goh, ik ben binnen en kan te zaken zijn rusten. Want ik heb mijn model van een verkoopplatform geoptimaliseerd. Moeten nu iedere keer als een gek ook achter de rest gaan aanlopen. Omdat wat hij ook zegt in die calls. Op het moment als hij één bestelling kwijtraakt aan een concurrent. Dan verliest hij niet één, maar 20 bestellingen.
Ja.
Dus het is ook echt een enorm gevecht om die klant kosten wat kost letterlijk aan boord te houden.
Ja. Omdat die klant zoveel alternatieven had natuurlijk, nu die allemaal opkwamen.
Ja, precies. En plus uiteindelijk ook die switching cost, oftewel de kosten voor consument om van app te wisselen, zijn natuurlijk heel erg laag. Hè. In ieder geval, ik heb ook gewoon, want ik stel regelmatig bij Fitsbezorgd gewoon om gewoon te kijken wat er gebeurt. Dus ik heb die vier apps ook op mijn rijtje staan, in ieder geval in de mafje telefoon. Ja, heel simpel. Als de een half uur wacht is, kijk je naar de volgende. Oftewel, ja, die klantloyaliteit is ook natuurlijk redelijk beroerd, vermoedelijk.
Eén klik verderop kun je hetzelfde krijgen.
Ja. Hey, voor minder.
En die flitsbezorgers is dus eigenlijk van waar ze onderscheid in wilden maken. Van we bezorgen heel snel om marktpositie te veroveren. Dat was gewoon hun truc.
Ja, maar klopt. Maar eigenlijk zie je dat de afgelopen 10 jaar ook met de platformen eigenlijk heel vaak gebeuren. Kijk, als ik jou nu zou zeggen, ik ga nu een nieuwe supermarkt beginnen in Nederland. Zeg je, ja, Martijn, je bent gek. Want ja, je hebt al Jumbo, je hebt al heel veel gevestigde namen. Hoe ga je daar een hemelsnaam tussen komen? Maar als je zegt van oké, ik creëer iets nieuws wat niemand kent met een mooi verhaal eromheen. Oftewel, ik ga naar een andere excess van jongens, 10 minuten. Hè, dat is natuurlijk echt debiel. Maar valt wel op. En daarmee onderscheid je ook. Daarmee creëer je eigenlijk een nieuwe markt. En vanuit daar ga je langzaam die supermarktmarkt in. Hetzelfde hier wat ook gebeuren bijvoorbeeld met een Airbnb. Het begon echt letterlijk air bed and breakfast. Oftewel een luchtbedje. Ook steeds meer naar die professionele klant gegaan. En ook steeds meer naar die echt professionele aanbieder. En daar weer ook steeds meer eigenlijk een soort van booking geworden. Waar booking steeds meer richting Airbnb is gegaan. Dus eigenlijk zie je dat die bedrijven eigenlijk een soort van nieuwe markt creëren. Of zeggen te creëren. Om op basis daarvan een bestaande behoorlijk drukke markt binnen te komen. En daar langzaam vanaf een andere invalshoek die markt te gaan snoepen. Met heel veel geld.
Ja, we hebben het nu heel erg over boodschappen. Een avocado of een fles wijn. Maar er zijn er ook nog niches, partijen die dan bijvoorbeeld champagne bezorgen. Ik zag er eentje en dan ook oesters. En dan 24/7. Dan moet je namens bekendheid enzovoorts ook in 10 minuten. Kun je daar iets meer... Is dat meer een leuke gimmick of is dat wel levensvatbaar? Of je hebt echt gewoon miljarden nodig om in die markt te beuken?
Ja, enerzijds zou je misschien als eerste reactie zeggen, god, dat is leuk, maar kansloos. Aan de andere kant, kijk, het gaat hier wel iedere keer om gewoon lokale markten. Want zo'n, kijk, heel simpel, de markt van één magazijn van een flitsbezorger is de straal van 8 minuten fietsen om het magazijn heen.
Het schaalt eigenlijk helemaal niet.
Ja, je hebt wel schaalvoordelen, maar je hebt geen netwerkeffecten.
Inderdaad.
En dat is wel natuurlijk wat ook zo'n model gewoon kwetsbaar maakt. En ook kansen biedt voor anderen om ertussen te komen.
Ja, we hebben het over nadelen gehad. Hè? Onveiligheid in het verkeer, verstopping van de stoep, lelijke straat en zo. Wat voor voordelen brengt de flitsbezorging eigenlijk maatschappelijk?
Maatschappelijk, ja. Goeie vraag. Kijk, ik denk dat...
We hebben het nu over of je erin kunt investeren en of het gaat slagen en zo. Maar wat hebben we eraan?
Ja, kijk, uiteindelijk... En daarvoor moet je misschien flitsbezorging niet als een losstaand geïsoleerd fenomeen zien. Kijk, uiteindelijk zien we natuurlijk de afgelopen 15 jaar... een verandering in het veld van hoe mensen consumeren. Ja, natuurlijk met e-commerce. Hè, we krijgen steeds sneller geleverd. Hè, same day delivery. Of als je voor 12 uur bestelt, heb je morgen in huis. Ja. Steeds meer dat we ook de bestellingen ook kunnen tracken. Ja, we zien precies waar die is. We accepteren niet meer een mailtje van PostNL. Van goh, hij komt morgen ergens tussen 10 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. En dan komt hij 11 uur 's avonds. Dus uiteindelijk, dat is wel een soort van verandering die we eigenlijk al jaren zien. Hè, natuurlijk ook met het bestellen van eten, alles daaromheen. Ook wel deels ook wel redelijk versneld door COVID. En eigenlijk is flitsbezorging daar eigenlijk een soort van extreem excess in. En dat is eigenlijk ook de reden waarom iedereen er zo over praat. Omdat het is iets wat we eigenlijk al jarenlang zien. Maar dit is nu in één keer zo'n extreme uitschieter. Dat het ons opvalt. En daardoor ook al die mooie vragen erbij komen kijken.
Maar als je zegt het is een excess. Dan is dat eigenlijk zoveel als zeggen het heeft geen voordelen.
Nou, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk aan de consumenten bepalen wat hij wil. Maar, ja. En heel simpel, ja, en dat wordt ook natuurlijk wel deels ook wel nou, plus, gestuurd door heel veel geld.
Plus de houdbaarheid, of de houdbaarheid, of het uit kan, zeg maar. Hè. Want als dat niet zo is, hè, als het inderdaad, wat we net bespraken, dumping is gesubsidieerd door investeerders, dan ben je dus mensen een nadeel aan het verkopen. Door ze een prijs te bieden die eigenlijk niet passend is.
Ja, ja dat ziet er eigenlijk.
En dan zijn er wel
gebeuren, ja.
Ja, en dan gaan we dus dingen kwijtraken. Namelijk bijvoorbeeld lokale winkels die nu nog functioneren zoals ze altijd gefunctioneerd hebben. En straks kijken we om ons heen en hebben we een alternatief dat duurder is. En het oorspronkelijke dat eigenlijk beter was, hebben we niet meer.
Dat is een scenario. Kijk, ik denk uiteindelijk dat ze het model weer rond kunnen gaan krijgen. Kijk, de vraag is, weet je, of al die investeringen daarin in verhouding staan, maar dat gaat wel goed komen. Ik denk uiteindelijk wat je hier ook aanzet, is denk ik een hele belangrijke vraag. En dat is dat we eigenlijk, en dat is iets waar die bedrijven, ook de Ubers en de Airbnbs, maar zeker ook de flitsbezorgers, in hun marketing heel slim op inspelen. Hè, ze spelen in op termen als gemak en tijd kopen, ja, ja, en zo.
Precies.
Wat ze eigenlijk doen is
instant satisfaction.
Ja, wat ze eigenlijk doen is enerzijds woorden poneren die eigenlijk niks zeggen, want niemand is tegen efficiëntie. Maar wat ze ook doen is eigenlijk alle mooie dingen in het leven reduceren tot een noodzakelijke transactie. He, bijvoorbeeld bij Uber Pop, de Uber variant dat iedereen zelf taxichauffeur mag spelen in het begin. Wat zij zeiden is, op het moment als jij thuis op de bank zit, dan is dat onbenutte capaciteit. En dat kun je gaan benutten door te gaan werken. Ja, jongens, ik vind het af en toe heel lekker, zeker als kinderen slapen, om thuis even lekker op de bank te zitten. Dus hetzelfde bijvoorbeeld ook met winkelen. Ja, daar zitten ook bepaalde sociale contacten. In ieder geval de lokale retailers die ook, weet ik veel, de voetbalclub sponsoren. Dus door eigenlijk alles zo plat te slaan naar een transactie en die eigenlijk heel erg leeg te formuleren en te verkopen, even heel erg plat geslagen. Dat is ook natuurlijk iets waar je natuurlijk als samenleving niet zo snel in moet schappen.
Ja, en jij noemt dat je ondernemers kunt kwijtraken die de voetbalclub sponsoren. Maar ik heb ook al stukken gelezen die ik niet 100% serieus neem, maar ik noem het toch maar eventjes. Van mensen die zeggen, wat je kwijtraakt is winkels waar mensen elkaar ontmoeten.
Ja.
En dan heb ik in de supermarkt nooit zo dat ik daarheen ga om mensen te ontmoeten, hoor, eerlijk gezegd. Maar toch, er zijn mensen die, denk ik, die
ja, voor wel oudere een, mensen, die wel een oudere mensen, maken. Ja, ik vind het heel prettig.
Ja. En die lopen dan mij vreselijk in de weg, maar dat is een andere vraag.
Dat is een andere, ja.
Dus er zijn je betaalt wel degelijk als maatschappij een prijs als je dit toelaat. En dat is toch waar de discussie over zou moeten gaan, vind je niet?
Nee, zeker. Hoewel het zal natuurlijk nooit het een of het ander zijn. Het zal niet in ieder geval zijn, in ieder geval echt alle winkels weg. Hè. Dat roepen bijvoorbeeld al jaren met e-commerce. Nee. En nog winkels hebben het moeilijk. Maar alsnog zijn er heel veel winkels. En moeten die een manier vinden om waar toe te voegen. Maar uiteindelijk, dat zijn natuurlijk wel uiteindelijk de vragen die je moet stellen. Kijk, uiteindelijk wat. Ja. Ik ben zelf oorspronkelijk marketeer heel veel jaar geleden. En wat ik altijd zei, jongens, vertrouw nooit op marketeer. En dat is natuurlijk wel hetgene wat je ook ziet gebeuren bij die platform. In ieder geval die beloftes over efficiency, die worden gewoon zonder na te denken, gewoon door iedereen gewoon geëchoed. Nagepraat. Zonder na te denken van oké, maar wat gebeurt je nou? En wat is nou hetgene wat we daar ook als samenleving. En wat is ook bijvoorbeeld de maatschappelijke kosten die niet in de prijs zijn verwerkt. Ik was pas in Haarlem op het station rond etenstijd. En ik kijk daar naar buiten. En daar was gewoon het plein voor het station was eigenlijk gewoon de publieke wachtruimte van thuisbezorgd. Ja, daar waren gewoon 10 van die oranje mannetjes op fietsen die daar gewoon aan het wachten waren. Of zo, dat was eigenlijk de wachtkamer van thuisbezorgd in de publieke ruimte. Nou, hetzelfde ziet ook het gebeuren bijvoorbeeld met het stallen van de fietsen, bijvoorbeeld van de flitsbezorgers. Uiteindelijk moeten we ook gewoon veel meer gaan nadenken over maar wat zijn uiteindelijk ook echt de werkelijke kosten van zo'n dienstverlening? En hoe verhouden ze zich tot de opbrengsten?
Ja.
En hoe gaan we dat ook organiseren. En dat is ook echt iets wat duidelijk ook echt een opdracht ligt bij een overheid.
En dat zeg jij nu terwijl we het eigenlijk al benoemd hebben dat er nu al feitelijke economische kosten zijn die niet eens verdisconteerd worden. He, want die bezorgkosten die zijn ten ene male onvoldoende om de huidige model draaiend te houden. Er wordt gewoon geïnvesteerd. Dus mijn vraag aan jou is dan, hoe kan de overheid, want dat zal toch van de overheid moeten komen, denk ik, ingrijpen op zo'n manier dat die feitelijke economische kosten van nu en b, die maatschappelijke kosten die nu in het hele model nog niet eens terug te vinden zijn, zoals de beslag op de publieke ruimte en verkeersveiligheid en noem maar op. Hoe kan de overheid maatregelen nemen zodat dat allemaal wel in het model verweven wordt?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als je het hebt over de economische kosten. Ja, op zich is daar ook de flitsbezorgd niet heel erg uniek in. Ik weet dat we vroeger goedkoop telefoontjes konden kopen met een duur abonnement erbij. Oftewel, ja. Bedrijven zijn natuurlijk al sinds jaren daar bezig om bepaalde kortingen en daar een verlies te draaien. Ja. Om het ergens anders weer
daar links en rechts op te doen. Op een paal en perk aangesteld. Op zo'n manier dat bijvoorbeeld die hele goedkope abonnementen, die werden dan genoteerd als lening.
Ja.
Dus de overheid kan ingrijpen, heeft dat in dat geval gedaan. Hoe gaan ze het nu doen in dit geval?
Nou, ik denk überhaupt is het goed om na te denken over, ja, goh, wat vind je van partijen die inderdaad hun handel zwaar onder marktprijs en kostprijs verkopen. Exact. Puur met als doel om dus markt te veroveren. Wat je ook bij Uber zeker in Amerika hebt gezien. Die hebben echt gewoon de markt echt gewoon kapot geconcurreerd. Want ja, ze hadden toch geld zat. Dus dat is natuurlijk zeker onwenselijk. Aan de andere kant moet je gaan kijken van, goh, hoe kun je bijvoorbeeld de blijkbaar behoefte van wat sneller je boodschappen bezorgd krijgen. Hoe kun je dat op zo'n manier inrichten in een stad, dat het ook dat het wel werkt. Kijk, en daar zie je bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld platformen bijvoorbeeld als een Getir al nadenken over, goh, weet je wat, als we een magazijn hebben, dan moet bijvoorbeeld wel de fiets, weet ik wat, binnen kunnen staan. We gaan niet in winkelgebieden. Dus uiteindelijk zijn het gewoon de spelregels die gaat
afdelen. Ja, dat is het maatschappelijke, ja, precies. Maar ik vind nog steeds het economische, want ik vind dat voorbeeld van die telefoon heel interessant. Dat werd een lening. Want ik zit het van, nu deden ze 10 minuten. Maar ja, in principe is er onbeperkt geld. Je kan ook zeggen, we gaan dus echt onder de prijzen. We pakken in 3 jaar de hele markt. En inderdaad, dan heb je, dat kan. We stoppen er niet. Nu gaat het volgens mij 100 miljard in. En dan gaat er 1000 miljard in. Want het is toch onbeperkt. En dan kopen we echt alles. En dan gaat de prijs omhoog.
Ja.
En dan is de minimumprijs prijs voor wat je koopt. En wat doen ze nog meer? Ze doen ook hogere prijzen natuurlijk. En bezorgkosten, die komen er ook bij. Dus alles wordt hoger. Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zou je dus, want dat kan, economisch gezien.
Ja, dat is grappig. Jij stelt de vraag, hoe zou je dat kunnen doen? Terwijl mijn vraag eigenlijk was, hoe zou je dat kunnen voorkomen?
Nee, je zou het kunnen doen. Maar dan, hoe je het dan inderdaad, nee, hoe moet je dat voorkomen, ja? Wat voor maatregelen zou je daartegen moeten nemen? Je kan moeilijk zeggen, 10 minuten. Ja, jongens, dat slaat. Nee, joh, jullie maken te veel verlies.
Ja, er zijn volgens mij wel. Ik heb van de economische wetgeving niet alle verstand. Maar er zijn toch wel economische wetten tegen dumping. En als je dit kunt definiëren als dumping, dan heb je volgens mij al een begin van een zaak. Ik weet niet of jij daar verstand van hebt, Martijn?
Nee, absoluut niet. Maar wat ik wel weet is dat het natuurlijk wel iets is ook van altijd. Hè. In ieder geval toen de videorecorder kwam. Hè, Betamax SP en VHS. Ja, is het uiteindelijk ook dat ze door de Japanners gewonnen. Wat die op een gegeven moment goedkoop videorecorders in onze markt gingen dumpen. Dus op zich, dat is niet nieuw. Het enige is nu natuurlijk dat de schaal gewoon groter is. Hè? Dat we echt gewoon, gewoon tientallen miljarden.
En gevolgen ook.
Precies, want dat is natuurlijk überhaupt iets wat we eigenlijk kennen sinds Uber en Airbnb. Is, kijk, voorheen bevond de techwereld zich vooral online. Dus alle dingen die misgingen. Oké, nu weten we in ieder geval meer dan zeg 10 jaar geleden. Bijvoorbeeld met Facebook bijvoorbeeld. Maar alle dingen die misgingen en alle experimenten die mislukten, waren online en hadden niet direct zichtbare impact op een fysieke omgeving. Totdat ze op een gegeven moment ook met Uber en Airbnb en ook met flitsbezorgers opeens zich eigenlijk die mindset van technologie, oftewel gewoon dingen proberen, fouten maken, leren, maar wel fouten maken in een fysieke omgeving. En dat is ook iets wat we eigenlijk de afgelopen, 8 tot 10 jaar natuurlijk veel duidelijker zien, waardoor ook de impact daarvan veel, veel groter is.
Ja, ja. Op jouw vraag, Ben, ik zit er ook nog over na te denken. Je wilt die strategie van investeerders wil je eigenlijk doorkruisen, hè? Tenminste, ik weet niet of jij dat wil, maar ik wel.
Nee, ja,
dat
nee.
Zal er open over zijn.
Nee, ja, goed, want je weet uiteindelijk.
Hoe zorg je ervoor
is
dat ze
maatschappelijk nadelig?
Dat ze ons straatbeeld niet opblazen. Dus bijvoorbeeld. Kun je het formuleren. Wat lastig is dat in sommige opzichten, denk aan die economische dumping, dus zal de landelijke overheid op een of andere manier iets moeten doen. Terwijl wat we nu zien is dat gemeentes optreden tegen bijvoorbeeld de aanwezigheid van al die fietsers op de stoep en zo. Ik denk dat ook gemeentes vooral verantwoordelijk zijn voor in hoeverre de politie optreedt. Want je kunt natuurlijk ook je kunt een zero tolerance beleid gaan handhaven in het verkeer. Dat je al die fietsers die door rood rijdt, maar dan heb je heel veel kottenbijers nodig die overal staan te loeren. Mm-hmm. Maar dat is in handen van gemeentes. En je merkt nu dat die een heel gefragmenteerd beleid gaan. Want we somden er net een aantal gemeentes op die dingen zijn gaan doen. Maar het zijn lang niet alle gemeentes en ze doen allemaal wat anders. De een neemt maatregelen tegen die dark stores. En de andere neemt maatregelen tegen de fietsen op de stoep. En ze doen allemaal verschillende dingen.
Rooms.
En het wordt, ja, en het schiet niet op. Dat is de bottom line op dit moment.
Ja, de vraag is dat erg? Hè? Kijk, want uiteindelijk, en daarom, ja, het komt toch weer de platformkennis bij kijken. Ja. Is dat, ja, dat zag je wat ook gebeuren met de Airbnb. Ja, op een gegeven moment Airbnb kwam. En de gemeente hadden geen idee wat ze mee moesten. En de gemeente Amsterdam natuurlijk ver voorop met, nou ja, met een flinke afstand op de rest. Alleen wat ze toen eigenlijk hebben gedaan is, kijk, dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt zeggen van oké, weet je wat, we gaan het allemaal verbieden. Gewoon één landelijk beleid. Of wat ze uiteindelijk hebben gedaan, en dat is natuurlijk een stukje ja, strategie en een stukje onkunde gecombineerd. Hè, maar dat is denk ik ook wat mooie van het leven natuurlijk. Is dat zij uiteindelijk zijn gaan kijken van goh, maar hoe kunnen we uiteindelijk ook naar een landelijk wetgevend kader gaan. Waar je als gemeente zelf kunt inrichten. Of ze krijgen als gemeente eigenlijk de tools die gewoon juridisch gewoon goed zijn geborgd. Om zelf aan de knoppen te draaien. Want in sommige gemeenten zien we ze absoluut meer Airbnb. En sommige gemeenten of in sommige stadsdelen worden ze gek van. Dus uiteindelijk wat eigenlijk daar is gebeurd is dat, en dat heeft echt wel een aantal jaren geduurd. En dat is ja, vaak voor, zeker als je naast zo'n pand woont, natuurlijk heel erg naar. Maar over het algemeen is het wel begrijpelijk ook in die processen. Is dat eigenlijk eerst gewoon lokaal wordt gekeken van goh, maar wat is nu het probleem? En wat zijn ook daarin ook verschillende beleidsopties? Om daarna vervolgens vanuit gemeente naar landelijk beleid te gaan. En eigenlijk de gemeente de tools te geven om zelf te bepalen hoe ze binnen dat wetgevende kader dingen toestaan of verbieden.
Dus dat werkt nu goed, vind jij? Hoe de gemeentes inspelen op platform economie excessen?
Nou ja, goed, in ieder geval, ik kan het proces begrijpen. Laat zo zeggen. Kijk, en natuurlijk hadden ze natuurlijk veel, zeker in Amsterdam, die hadden natuurlijk veel productiever kunnen zijn. In ieder geval Amsterdam zelfs als we die deelfietsen, natuurlijk lopen echt achter de feiten aan waar je niet goed van wordt. Maar het is een hele late reactie. Maar op zich de volgorde, even los van de snelheid zal ik maar zeggen, kan ik wel goed begrijpen.
Ik wil even een hele andere richting. Ik ben vandaag flitsbezorger. Hoe ziet mijn dag eruit? Is het nou echt zo erg?
Voor de meeste mensen niet. Zeker niet nu.
Prima baan.
Kijk, als flitsenbezorger ben je in dienst.
Dus ja, 's morgens 9 uur ga ik naar dat filiaal.
Ja, in ieder geval je bent in dienst via een uitzendconstructie. Over het algemeen gaat het even. Want de vakbonden vechten voor, voor platformwerkers. Maar
je krijgt gewoon per uur betaald en niet per rit en zo.
Per uur betaald. Ja. En vervolgens, zeker nu er nog genoeg investeringsgeld is. Ja, kan je soms wel flink wachten totdat je een bestelling moet doen.
Dus hoe ziet jouw dag eruit? Je staat lekker op de stoep, ouwe hoeren met je collega's.
Lekker roken,
ja, een beetje drinken.
Muziek aan buiten.
Muziek aan natuurlijk.
Precies. Beatbox. Nee, oké, dus je wacht lang, want er zijn niet zoveel bestellingen. En een beetje ouwe hoeren en je wordt per uur betaald. En dan ben je lekker op, ben je helemaal warm. En dan komt die bestelling, mooi, ik ben aan de beurt. Ik ren het magazijn en ik ga op de fiets. Heb ik gelijk mijn conditie en na 8 uur ga ik weer naar huis. Nou, dat is gewoon, wat is...
Top!
Nee, maar goed, er zitten de vakbonden zitten te zeuren, maar dat is toch prima?
Voor veel mensen is dat gewoon een prima oplossing. Natuurlijk zijn er wel, zeker ook vanuit Duitsland bij Gorilla's, wel heel veel signalen over. Hè, in ieder geval dat die tassen gewoon echt gewoon loodzwaar zijn. Zoals wat Getir.
Ja, rugklachten hoor.
Die hebben bijvoorbeeld hun box op de fiets. Maar de Gorilla's, maar wat ook de Uber Eats en zo, die hebben natuurlijk hun box op de rug. Nou, ik heb een keer zo'n rugzakje om gehad. Niet heel comfortabel. Dus daar valt er zeker veel te verbeteren. Daar ook, natuurlijk ook de vlog over de fietsen die stuk waren.
Ja.
Daarnaast zie je ook bijvoorbeeld ook in die nieuwe vakbond. Dat ze ook zeggen van ja, maar uiteindelijk word je bijvoorbeeld wel, dit ging dan om thuis bezorgd, word je wel getrackt. En als je langzaam fietst, krijg je een berichtje van je doet 11 minuten over, de rest van 9 minuten over, wat is er mis? Dus daar vallen nog zeker heel erg veel dingen op aan te merken. Maar uiteindelijk zijn ze in dienst. En zeker nu natuurlijk in een schaarse arbeidsmarkt. Ik spreek af en toe van die platformen die dan weer arbeiders regelden voor die flitsbezorgers. Ja. En die zeggen, ja, er gaat soms zelfs binnen een uitzendconstructie gewoon voor 30, 35 euro per uur. Dat gewoon mensen op kantoor van zo'n platform denken van ja, jongens, als ik nu gewoon zelf ga bezorgen, verdien ik meer.
Jee.
Dus die schaarse arbeidsmarkt zorgt er ook voor dat daarin ook die tarieven goed zijn.
En slecht voor de gorilla's, voor de flitsbezorgbedrijven.
Precies, oftewel die investeerderszakken die lopen extra hard leeg. uiteindelijk hebben daarmee dus de werkenden wel de schaarse arbeidsmarkt met zich mee. En daarnaast wat ook wel lastig is, natuurlijk überhaupt ook binnen de discussie met platformeconomie, kluseconomie en vakbonden, is dat heel vaak de context, oftewel de realiteit, wordt vergeten. Want als je wilt kijken naar bijvoorbeeld maaltijdbezorging, dat werd voorheen trouwens nog steeds voor het grootste deel gedaan door bezorgers in dienst van een snackbar of een restaurant. Nou, die worden via de horeca-CEO betaald. Ik kan je zeggen, dat is echt een behoorlijk brakke CEO. Daar vind je echt geen drol. Plus, als daar wat inspectie langskomt, was vorig jaar een inspectierapport van iets van 140 gecheckte restaurants met eigen bezorgers. Want driekwart was er iets mis. Dat is eigenlijk een markt waar mensen niet voor willen betalen. Waar überhaupt de arbeidsomstandigheden slecht zijn. Wat er niet aangeeft dat die platformen dan ook maar die mensen gewoon als oud vuil kunnen behandelen. Ja. Maar ik denk wel gewoon goed voor die bewustwording gesteld wordt. Ook met FNV en die rechtszaak tegen Helpling. Het thuisschoonmaakplatform. De concurrent van Helpling is een zwarte markt. En op het moment als jij dat als vakbond ontkent of negeert.
Ja.
Dus uiteindelijk in ieder geval,
stimuleer je dat weer.
Daarom dus uiteindelijk in ieder geval wat juist in ieder geval dit soort ontwikkelingen ook ons maatschappelijk meer moeten gaan opleveren. Is gewoon een meer fundamenteel debat over de waarde van werk. Want ook personeelbezorgers, ook heel veel gewoon met in dienst, hebben ook echt een salaris waar ze niet van kunnen
daar
rondkomen.
Daar verbazen wij ons ook over trouwens thuis, hoor. Die gasten die komen soms uit hun busje rennen en smijten iets op de stoep, drukken op de bel en rennen allang weer terug naar hun busje als wij de deur open doen.
Ja, dat is toch vreselijk.
Ja. Maar jij riep ook iets bij me op met wat je net zei. Het ging over het uurloon. Ze krijgen dan per uur betaald, hè? Maar dan is er intussen wel een app die in de gaten houdt of ze wel hard genoeg fietsen.
Ja.
En dat vind ik interessant, want aan de ene kant is stukloon iets uit de vorige eeuw. Nee, dat is iets uit de 19e eeuw. En dat is terecht afgeschaft doordat we in de 20e eeuw vakbonden kregen. En dat is natuurlijk belachelijk, want stukloon dat draait vaak uit op uitbuiting. Maar uurloon, dat is een constructie die stimuleert dat mensen gaan lijntrekken. Laten we elkaar geen mietje noemen. Hè? Niets menselijks is ons vreemd. En als je toch per uur wordt betaald, waarom zou je dan haast maken? Is het dan redelijk, ik vraag het maar gewoon aan jou, dat er een app is die in de gaten houdt of je al hard genoeg fietst?
Goede vraag. Uiteindelijk denk dat je gewoon op zoek moet gaan naar de juiste balans. Maar dat is wel grappig, want een jaar of 10 geleden riep iedereen, jongens, waar de onderzoeken van wat wil je liever, een manager als baas of een algoritme als baas? Iedereen riep, algoritme, want die zijn tenminste onbevoordeeld. Nou, hoe naïef we waren. Want nu is het eigenlijk in ieder geval die wantrouwende manager die eigenlijk factor 10 zijn controledrift in zijn algoritme heeft gepland. En dat zie je ook, dat dit ook natuurlijk een discussie is die veel verder gaat dan alleen maar flitsbezorgers of veel verder dan platformen. Uiteindelijk gaat het erover om, dat is ook weer de reden waarom ik vind ook dat vakbonden ook vaak de plank misslaan.
Ja.
Want die vechten heel erg voor het contract, het uitzendcontract. Nou, daarvoor weten we ook daar gebeuren dingen die niet maatschappelijk oké zijn. Maar wat ze nou eigenlijk vergeten is juist ook elementen als bijvoorbeeld het algoritmisch management en het surveillance management via technologie. Wat natuurlijk bij die tech-first bedrijf natuurlijk in ieder geval het meest aanwezig is. Maar zeker ook, kijk in een coronapandemie. Werkgevers die een screenshot maken met je camera. In ieder geval binnen examens waar software is om te kijken om jou in de gaten te houden. Ofwel technologie die eigenlijk de werkende aanstuurt, gebaseerd op basis van wantrouwen.
Ja.
Dat is eigenlijk iets wat we natuurlijk heel breed in ons systeem, in ieder geval in warehouses, overal nu aan het zien zijn. Wat eigenlijk in die platformen heel zichtbaar is, maar over het algemeen in de werkende omgeving steeds vaker wordt gebruikt. En ik denk dat het belangrijk is om daar juist ook een goed debat over te hebben.
Ik had pas, want jij zegt we moeten de balans vinden. Hè? En ik las pas over een voorbeeld waarvan je denk ik gewoon objectief, bijna wiskundig kunt zeggen, daar is de balans zoek. Dat was namelijk een artikel over die gast van Radical Riders. Die activist zal ik maar zeggen, die ook ontslagen is bij mijn weten, bij Thuisbezorgd. Die kreeg in zijn app een melding en dat was iets als, jij hebt, jouw laatste rit was langzamer dan het gemiddelde, kun je dat uitleggen? Nou, en het idiote daarvan is, als je een gemiddelde hebt, per definitie, dan zijn er ook ritten die langzamer zijn dan, sommige zijn sneller. Het is natuurlijk idioot dat je ze moet uitleggen om waarom jouw rit langzamer is dan het gemiddelde. Want er zijn altijd ritten die langzamer zijn dan het gemiddelde, anders had je geen gemiddelde. Ja. Daar gaat het dus fout.
Ja, ja, kijk, uiteindelijk de algoritmes, maar ook bijvoorbeeld met beoordelingen, hè, die ratings, neemt natuurlijk geen context mee over, weet ik veel, ongeluk gebeurt, iemand viel flauw, je hebt diegene even geholpen en vervolgens krijg je minder salaris. En daar zie je ook bijvoorbeeld ook vanuit Brussel nu heel veel aankomend wetgeving, juist om bijvoorbeeld ten eerste gewoon transparantieverplichtingen aan te brengen in die algoritmes. Oftewel automatische besluitvorming, op basis van welke variabelen wordt die keuzes gemaakt.
Ja.
En waar kan je terecht wanneer je het niet mee eens bent. En dat zijn dingen die nu in de aankomende wetgeving worden geborgd. De vraag is natuurlijk de handhaving. Want dat is denk ik nog wel een dingetje. Daar zie je wel dat daar aandacht werd. Want uiteindelijk, ik denk ten eerste moet je natuurlijk de discussie hebben over in hoeverre wil je het zo'n wantrouwend algoritme als controlerende entiteit hebben. Maar vervolgens ook via ook het inzicht, want juist de mensen, dat zie je wat ook heel erg gebeuren binnen gigworkers in Amerika, juist de mensen die afhankelijk zijn, die gaan eigenlijk heel erg ongelukkig worden, omdat ze niet weten op basis van welke variabelen die algoritmische keuzes maken. En dan daardoor eigenlijk alles volgens de regels doen. Waarom? Omdat ze bang zijn iets fout te doen en volgens hun werk kwijt te raken.
Ja.
Dus door daar eigenlijk al inzicht en transparantie in te geven, verplicht door wetgeving, ga je al, nou, in ieder geval één dingetje wat beter maken.
Maar dan zit je wel, weet je, ik heb vroeger veel in de kassen gewerkt. En het enige wat ik deed was het optimaliseren van een pad links, rechts heen. Nou, met schaatsen optimaliseren. Hoe kan je met data zorgen dat dus je wil slimmer worden? En het is heel fijn dat ik heb te langzaam gefietst, minder dan het gemiddelde, grappig. Maar je wil natuurlijk alles om. Dus nu is het van, ja, wantrouwen, want ik moet sneller. Maar je kan ook denken van, ik vind een hele mooie, dat is een filmpje van een distributiecentrum bij Amazon. En dan wordt allemaal camera's erop en dan maken ze analyses van hoe mensen daar bewegen. En dan maken ze analyses, als je nu niet achter iemand langs loopt, maar voor iemand langs, dan hebben jullie je proces sneller. Nou, dan zou ik zeggen, top, dankjewel. Weet je, dan werken we slimmer, sneller, efficiënter. Dus het is ook wel hoe je dat benadert. Ik vind dat jullie iets te negatief daarin zijn.
Nou, ik denk misschien iets meer praktischer. Kijk, uiteindelijk efficiëntie tegen welke prijs? Omdat je anders eigenlijk alles kunt doodanalyseren om te zeggen, jongens, maar dat is efficiënter.
En dan kom je uiteindelijk uit op die postbezorgers die onderweg in de fles moeten pissen. Precies, ja. Omdat ze anders hun target niet halen.
Ja, klopt, kijk, en waarschijnlijk binnen zo'n Amazon Center kun je heel veel winnen door dit soort dingen. Maar de vraag is een beetje, ja, maar wat is dan de prijs die je daarvoor betaalt? In ieder geval als mensen zich daar die er werken heel ongelukkig voelen. Nou, dat is een beetje die balans die mist.
Klopt, want dat was een van mijn vragen nog.
Durven zijn.
Met zo'n flitsbezorger, want er heel veel geld in geïnvesteerd. Wat zijn nu de key performance indicators? Dus waar meten ze op van denken van, dit gaat goed, dit gaat niet goed? En ik kan me niet voorstellen dat ze denken van, een ritje is gemiddeld 7 minuten... en nu heb ik het zo geoptimaliseerd. Het is 6 minuten 41. Nee, het is veel meer van hoe het aantal mensen bestellen. Wat is de gemiddelde prijs van de bestelling? Veel meer dat soort dingen. Heb je daar inzicht in? Wat heel belangrijk is om uiteindelijk door te kunnen groeien? Waar kijken ze naar?
Nee, daar heb ik geen inzicht in. Nee, kan ik eerlijk over zeggen.
Nee, ja, ik dacht dus het aantal bestellingen. We kunnen fantaseren. Aantal bestellingen, het aantal, hoe hoog het is. En volgens mij is dat fietsen en die snelheid, ja, is ondergeschikt, joh. Toch, is leuk, is meer marketing.
Nou, misschien dat. Kijk, ik denk uiteindelijk dat misschien is het in de resultaten ondergeschikt. Maar uiteindelijk proberen we natuurlijk allemaal.
Ja, moet je een logistiek bedrijf worden, zei jij. En dan moet je dat juist wel optimaliseren. Want een logistiek bedrijf moet dat juist wel doen.
In elk geval is het een knop waar je aan kunt draaien. En de knop oponthoud in het verkeer, daar kun je niet aan draaien.
Nou, het is interessant dat je zegt, want de kern is, het zijn allemaal logistieke bedrijven. Dus dan doe je alles om van A naar B zo efficiënt mogelijk te doen.
Ja.
Dus dat moet optimaal zijn.
Ja. Ja, en daar denk ik ook misschien een wat diepere vraag over die optimalisatie en efficiency. Ik denk uiteindelijk dat we ook heel vaak, ja, als je het over die key indicators, dat we heel vaak een soort van schijnzekerheid creëren voor onszelf. Oftewel, we kunnen dingen meten, dus dan denken we, maar dan klampen we daar aan ons vast. Terwijl er eigenlijk gewoon de plank volledig misslaan. Ik denk dat we juist in ieder geval misschien iets te veel ook vanuit die maakbare tech-gedachte denken van, we kunnen alles meten en op basis daarvan kunnen we bepaalde consequenties hangen. Terwijl we daarmee ook heel veel dingen niet weten. Maar toch een soort van illusie hebben dat we alles wel weten. In ieder geval, ik hoop dat je weet waar ik
op... Ik snap je helemaal, maar nu heb jij een heel gaaf voorbeeld. Dat, het is natuurlijk moeilijk, een voorbeeld dat wij hield vast alleen maar aan deze KPI's. En de consequentie, en dat hadden we helemaal niet door, want dat hebben we ook niet gemeten. Heb je een voorbeeld van Uber of van Airbnb?
Niet zozeer iets van binnen het bedrijf, maar, maar wel de maatschappelijke impact van bijvoorbeeld, ja, flitsbezorging om even het cirkeltje rond te maken.
Ja, hè, of Facebook bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Hè, je ziet in ieder geval wel van, oké.
Time spent en niet time well spent. Weet je, dus ja, dat is het.
Ja.
En met flitsbezorgers alleen maar. Ja, maar daarom vraag ik af wat de KPI's zijn bij een flitsbezorger. Is het daadwerkelijk die 7 minuten fietsen of 6,41? Dus dat was nog een beetje, oké.
Ja, en kijk, uiteindelijk in ieder geval gewoon puur vanuit kostperspectief in ieder geval zullen ze vast naar kijken.
Ja, dus, en het is waar, het is je selling point, hè? Het is waar je reclame mee maakt.
Het is meer je marketing tool, vind ik.
Ja.
Hey, en ik had ook nog van, zie je al, want heel veel negatieve berichten over flitsbezorging, merk je ook in de binnensteden bewuste mensen of onbewuste mensen die denken van, ja joh, dat is zo'n troep, dat heeft zoveel gevolgen. Ik doe er gewoon niet aan mee.
En die groep zal er vast zijn.
Heel klein.
Maar over het algemeen gaat gemak en prijs toch echt wel boven het moraal. Dat zie je ook overal gebeuren. Hè. In ieder geval, heel simpel. Wie van jullie of van de luisteraars betaalt zijn vaart schoonmaakster meer dan 20 euro per uur thuis? Nou, waarschijnlijk heel erg weinig mensen. Dus uiteindelijk zie je in ieder geval dat daarin...
Ik wou dat de schoonmaakster had, want ze is niet te vinden.
Nou, Helpling is een mooi plan. Nee. Dus uiteindelijk denk ik dat gemak wint. Ik had toevallig vorige week een sessie over dit onderwerp met een groep studenten in Rotterdam. Een mannetje of 60. Hadden van die rode en van die groene kaartjes. Op een gegeven moment de vraag van, goh, wie van jullie heeft de afgelopen 2 maanden gebruik gemaakt van flitsbezorging? Nou echt, plus 90%. Nou, zelfs ik denk zelfs 98% groen. Want die zeggen inderdaad van, jongens, ja, ik weet dat dat gewoon eigenlijk onzin is. Ik weet dat de supermarkt ook daar om de hoek is. Maar ja, dan ben je aan het koken. Hè. Dan ben je met vrienden en dan ben je de kookroom vergeten. Ja, dan kan je of met z'n tweeën even naar buiten gaan. Of je bestelt gewoon via zo'n app. Nou ja, en daarnaast, wat ze ook heel erg doen, is natuurlijk die kortingscodes gewoon circuleren in bepaalde groepen. Waardoor sommigen die ik heb gesproken al letterlijk al 3 weken gratis aan het eten waren. Puur omdat ze alleen maar gratis boodschappen kregen van die flitsbezorgers.
Wanneer gaat deze bel klappen? Wanneer komt de consolidatie?
Ik denk dat het echt even kan duren. Omdat ze, uiteindelijk, in ieder geval, wat ik zeker ook bij die maaltijdbezorgers heel erg van, oké, jongens, van nu zie je bepaalde consolidaties en partijen groot worden. En toen kwam er echt weer uit een hele onverwachte hoek, in dit geval de flitsbezorgers, weer een hele nieuwe markt op, waar ik weer de ellende van vooraf aan begon. Ja. Dus ik denk dat het echt nog even gaat duren. Ik denk dat er vast nog wel partijen bijkomen en bestaande partijen zich erin gaan doen. Ik ben heel benieuwd wat supermarkten gaan doen. Ik weet niet of je toen op het journaal die reactie hebt gezien van die CFO van Jumbo over de samenwerking met Gorilla's. Nou,
daar moeten we over hebben. Ja.
Als dat de meest enthousiaste persoon was binnen bedrijven over samenwerking, dan hebben ze echt een slechte deal. Want die man die keek echt zo van, ja jongens, ik vind het niks, maar we motten wat. Nou, dat vond ik wel knap dat hij dat voor het 8 uur journaal op de camera mocht doen van zijn woordvoerder. Dus er zijn heel veel variabelen nog in de discussie. En daarnaast is een beetje de vraag van, waar ga je kijken naar als het markt is? Ga je kijken naar puur het snel bezorgen van boodschappen? Ga je kijken naar het snel bezorgen van wat dan ook? Of kijk je meer vanuit een supermarkt of retail perspectief? Dus uiteindelijk al die variabelen zorgen ervoor dat we waarschijnlijk de komende jaren nog wel even hierover aan het denken zijn.
Dan wil ik je toch nog even voorleggen dat we te maken hebben met een post-corona economische groei. Met op dit moment, zoals ik pas las, meer vacatures dan er werkzoekenden zijn. En deze markt heeft toch eigenlijk een flinke aanvoer nodig van mensen die niks beters kunnen vinden. Die niks kunnen behalve op een fietsje rondrijden en dingen bezorgen. En die kunnen op dit moment allemaal wel wat beters krijgen. Dus of je hebt straks helemaal geen bezorgers meer, of je moet ze echt veel meer gaan betalen. En dan gaat je businessmodel nog erger naar de kloten dan het al is.
Ja, kan. Kijk, het is nu zijn er natuurlijk in ieder geval heel veel partijen mee bezig. Dus iedere partij die heeft heel veel bezorgers. Dus uiteindelijk als daar partijen weggaan, komt er weer wat vrij. Ja, de GGD is nu ook voor mij de grootste werkgever van het land. Ja, dat is hopelijk na komende weken is het afgelopen. Dus daar komen ook heel veel mensen vrij. Mm. Maar inderdaad, in een krappe arbeidsmarkt zul je net iets moeten doen om die mensen aan je te binden. Ik denk dat het überhaupt voor studenten gewoon een super relaxe baan is. Want je kunt gewoon lekker fietsen. En daarnaast, dus ik verwacht verwacht dat wel, wel los zal lopen.
Het is nu te veel geld in de markt.
Maar wat het wel is, en dat is wel een grappige. Je merkt bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld de uitzendsector in het begin van die klus-economie heel erg aan het stijgeren was. Van jongens, ja, concurrentie en zo. Toevallig keek ik vorige week een presentatie van Randstad. En naar de grote baas van Randstad, die had het over een nieuwe markt, de gig staffing market. Wat volgens hun cijfers, ik heb geen idee hoe ze erbij komen, van vorig jaar iets van 61 miljard was. Dus eigenlijk wat je nu ziet gebeuren is dat eigenlijk de uitzendbureaus, die worden de toeleveranciers van die handjes van die bedrijven. Veel mensen gaan zich ermee bemoeien. Vind ik wel leuk om te volgen.
Interessant.
Oké, Herbert, laatste vraag. Zit op 59 minuten.
Dit was mijn laatste vraag.
Mooi, dus laatste vraag. Nou, dan bedank ik Martijn Arets voor alles wat we nu weten over flitsbezorging.
Graag gedaan.
Heel graag gedaan. Dit was Technoloog nummer 272. Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Ben bedankt. Tot voor de volgende Technoloog. Hoi, hoi.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.